Ja, we zijn in Ridderkerk bij het familiebedrijf Chai International. Dit bedrijf bestaat 61 jaar en is groot in het doorvertalen van merken op de winkelvloer. Denk aan productpresentaties, shoppershops, ja, of gewoon hele winkelontwerpen. Chai International wordt geleid door een telg uit de derde generatie, Kim Chai. Het schijnt zo te zijn dat Kim het over een hele andere boeg heeft gegooid met het familiebedrijf. Ik ben benieuwd hoe dit zit.
Dit is The Guide, een podcast waarin we met vrouwelijke ondernemers praten over alle facetten van ondernemerschap. Hoe kijken zij aan tegen kansen en uitdagingen? Hoe combineer je het dagelijks leven met ondernemerschap? Hoe groei je met je bedrijf en welke financiering past daarbij? En wat is voor hen de urgentie van social impact maken? The Guide is een podcast van ABN AMRO. Vandaag praten we met Kim Chai. En hoe gaat het met jullie?
Het gaat heel goed.
Ja?
Ja, ja? Ja, zeker. Het is best wel... Ja, roerige tijden achter de rug, corona, nu hele energiecrisis, maar we mogen niet klagen en het gaat eigenlijk heel erg goed.
Want kun jij in een notendop uitleggen wat Chai precies doet?
In heel erg kort is het eigenlijk het vertalen van merken naar de winkelvloer. En dat kan, dat beginnen we eigenlijk al vaak bij concepting en design. Dan gaan we dingen engineeren. Dan maken we prototypes van de zaken die wij maken. En uiteindelijk ook productie en uitrol daarin. Dus echt van A tot Z. En dat kan bijvoorbeeld een productpresentatie zijn. Of een shop-in-shop of complete winkels.
Ja, en hoe groot zijn jullie?
Ja, nou wij zitten op ongeveer 55 man vast. En we hebben een hele... trouwe, flexibele schil van ongeveer 20 man, 30 man eromheen.
Ja.
Dus we zijn met een behoorlijke club.
Ja, want je hebt ook nog echt je eigen, zeg maar, hal, fabriekhal erbij, waar alles gewoon wordt
gemaakt. Zeker. Dat is wel echt van oudsher hadden we die al. En ik heb er wel echt bewust voor gekozen om die te behouden. Juist om die flexibelheid daar ook in te houden. En ook wel, zeg maar, een stukje vakmanschap. Dus zeker in het productiestuk, als je daar al die kennis die je met elkaar opdoet, dat doe je vaak als je echt produceert. Nou, we produceren niet alles zelf meer, doen ook echt wel veel uitbesteden in het buitenland. Maar door wel, zeg maar, die connectie te houden met het productiestuk, kan je eigenlijk heb je daar die kennis in. En kan je daar natuurlijk ook je ervaringen mee delen en advies geven aan de klanten.
Ja, en je noemt al een aantal keren klanten. Kun je iets vertellen over welke klanten jullie... servicen?
Ja, wij werken voor klanten zoals Samsung, die hebben een JBL, maar ook Nike, een Itella. Itella is een Fins merk. Noemen heel veel serviezen en glaswerk. Dus het is heel erg breed. Dus het gaat inderdaad van consumer electronics tot fashion, tot andere branches. En dat is ook heel erg leuk en heel erg uitdagend altijd.
Ja, nou leven we, je noemde het net al, in roerige tijden. Hoe ga je daar als ondernemer dan mee om? En ook, je hoort uit eerste hand hoe grote... hele grote bedrijven daarmee mee omgaan.
Ja, nou zeker niet zenuwachtig worden. Want als je de radio aanzet, dan kan je daar heel erg zenuwachtig van worden. Nou, ben ik niet zo heel snel van mijn stuk gebracht. Maar ja, je wordt er niet blijer van inderdaad als je al het nieuws hoort. Dus voornamelijk dat en gewoon heel erg te kijken van oké, op wat voor moment heb je nu, hoe loopt je eigen omzet? Hoe gaat dat met inkoop? Hebben we daar problemen? Dus daar eigenlijk heel erg op te focussen. Natuurlijk is het niet zo dat ik me helemaal afsluit voor wat er in de buitenwereld gebeurt, maar voornamelijk daar me niet van stuk te laten brengen. En als er iets komt, we zijn een hele flexibele organisatie, ook in hoe we bepaalde dingen, zaken aanpakken. Dus heel erg, fluently, zeg maar. En dat probeer ik met dit stuk ook. Zodat je snel kan bijsturen of snel kan wenden als dat nodig is.
Ja, nou heet deze hele serie The Guide. Dat staat natuurlijk voor gids. Mm-hmm. Ondernemers vinden het fijn om met elkaar te praten en te sparren. Heb jij jouw eigen sparringspartner nu of heb je die gehad? En heb je daar misschien ook wat van geleerd, met name in deze tijden?
Ja, nou, ik heb een aantal sparringspartners. Ik heb eigenlijk altijd een mentor die me zeker ook eigenlijk al heel mijn... niet heel mijn leven, maar wel mijn werkende leven bijgestaan heeft. Zeker ook omdat wij natuurlijk een familiebedrijf zijn.
Ja.
En ik ben derde generatie, dus ook van de transformatie van twee naar de derde generatie. Vond mijn vader het al heel erg belangrijk dat we echt een mentor hadden met wie wij bepaalde zaken konden bespreken. In plaats van dat het altijd, of met mijn vader en mijn broer zat er toen ook nog in. Zodat je ook echt iemand hebt bij wie je alles kwijt kan. En dat is, dat hoeft niet altijd een familielid te zijn. Dus dat is echt meer, zeg maar, op op dat vlak. Ik zit zelfs bij de Entrepreneurs Organization, dus een ondernemersgroep voor ondernemers. En zij hebben ook wel echt wel heel erg geholpen met een stukje zelfontwikkeling als ondernemer, als persoon. Hoe hou je die, ja, ook voornamelijk die work-life balance op een juiste manier en ook zakelijk natuurlijk.
Kim Chai is de derde generatie in het familiebedrijf Chai International dat 60 jaar geleden begon. Toen waren zij vooral bezig met het maken van winkeldisplays. Tegenwoordig zijn het de grotere bedrijven der aarde die een totale winkelbeleving bij Chai afnemen. Hoe is het om de leiding te hebben over een familiebedrijf? Hoe balanceer je tussen kansen en uitdagingen, tussen onderneming en familie? Men zegt wel eens, de eerste generatie richt het bedrijf op, de tweede generatie bouwt het uit en de derde generatie breekt het af. Hoe is dat voor Kim?
Hoe is jouw ondernemersleven tot op heden gelopen? Want je zei net al familiebedrijf, ja. Je bent derde generatie.
Mijn broer werkte al hier bij het bedrijf en dan ging een accountmanager ging weg. En toen zei mijn vader van, joh, er gaat iemand weg, dus we zoeken iemand nieuw. Zou jij dat niet leuk vinden? En toen dacht ik eerst van, ja, jeetje, ik weet het niet. Maar ik woonde toen de tijd in Rotterdam, iedere keer heen en weer van Rotterdam naar Amsterdam. En daar verbrandde dus bij mijn huidige baan ook het een en het ander. En toen heb ik wel eerst mijn broer ook opgebeld van, joh Edward, als ik dit ga doen, hoe sta jij erin? Want hij werkt al hier. En toen zei ik van, ja Kim, als jij dat leuk lijkt, dan moet je het voornamelijk proberen. En dat had ik ook wel eens. Ik was toen 27. Ik dacht, ja, als ik het nu niet probeer, ik had nog geen kids, op dat moment geen vaste relatie. Nou ja, dan kan ik er wel gelijk 200% voor gaan. Ja. En dan kan ik niet later zeggen van, ja, had ik maar ooit geprobeerd.
Nee.
En dat is alweer een tijdje geleden. Ik was in eerste instantie bang toen ik hier begon dat ik eigenlijk die creativiteit een beetje zou missen. Van het fashion en met materiaal. Juist toen ik hier kwam werken. Ja, we werkten toen ook al voor de grote merken. Ben je heel veel met materiaal, veel met vormgeving, met kleur bezig. Dus ik heb dat eigenlijk niet één keer gemist.
Wat is tot op heden dan een sleutelmoment voor jou geweest hier in jouw carrière bij Chai?
Ik zou eigenlijk het bedrijf samen met mijn broer overnemen. En in 2015... 2015, 2016 zijn wij begonnen met een nieuwe visie te implementeren.
Ja.
En dat was echt wel heel anders. We waren redelijk traditioneel georganiseerd. Op dat moment wilden we alle hokjes weghalen waar ik net al over had. Hè. Geen functieomschrijvingen meer. Wij hebben geen managers hier, maar dat hadden we wel. Maar toen de tijd, daar zijn we eigenlijk toen mee begonnen. Heel erg focus op zelfontwikkelingen gehad. En 2 jaar later, in 2017, toen mijn vader ook echt met pensioen zou gaan. En mijn broer samen het bedrijf zou overnemen, aandeelhoud technisch gezien.
Ja.
Toen zei mijn broer van, ja, ik wil het eigenlijk niet. En dat was op de dag voordat we zouden gaan tekenen voor de aandelen. Dus dat was echt wel een moment waarvan ik nu echt wel nadenk van, ja, dat was echt wel een sleutelmoment. Want ik had op dat moment ook kunnen zeggen, oh ja, shit, wil ik het, weet je, maar dan ga ik het ook niet doen.
Nee.
Heel erg bewust over nagedacht van, wil ik het wel, kan ik het wel? Nou, alle, ja, ook wel onzekerheden die daarbij horen.
Ja.
Eén nacht wakker gelegen van, ja, shit, ik weet het niet zo goed. Nee. Maar toen ook heel erg naar mijn buikgevoel geluisterd van, ja, weet je, ik wil dit gewoon. Ik vind het gewoon een prachtig bedrijf. Als ik hier rondloop, dan ben ik zo onwijs trots dat dit bedrijf er is. En dat ik het nog voort mag zetten. En ook het eigenlijk naar mijn hand kan zetten. Ja, dat vind ik geweldig.
Ben jij zo iemand die altijd kansen ziet of niet?
Ja, zeker. Ja, nee, ik zie altijd wel kansen. En ik merk altijd, als ik er dus heel erg ergens enthousiast over word, denk ik, ja, dan zit ik goed. Ik merk heel snel dat als het bepaalde dingen en ik ben wat gematigd enthousiast, dan trekt het me niet genoeg en dan ben ik ook heel snel weer afgeleid. Dus dat is altijd wel een graadmeter van, joh, wil ik er iets mee, ja of nee?
Ja.
Dus dat is inderdaad wel echt wel aan de kansenkant. Ja.
Ja. Ben jij je wel altijd ervan bewust dat jij een familiebedrijf in handen hebt?
Ja, ben me daar zeker heel erg van bewust. Ze zeggen ook wel eens, joh, de eerste generatie bouwt op, de tweede, ja, die laat het groeien, de derde, die breekt het af.
Ja.
Nou, dat ben ik zeker niet van plan. En ik denk ook niet eens dat het is zeg maar dat dat stuk, dus die generaties die je hebt. Het is echt wel ook de mensen die hier werken. Natuurlijk echt wel mensen die hier al 25, 30 jaar werken. We hebben daarnaast een hele team wat echt ook weer heel jong is. Dus daarin ook heel divers. En ik denk, nou, wij zijn afgelopen weekend naar Toscane geweest met heel het bedrijf. En ja, dan voel je ook echt wel wat een familiebedrijf is. Wij zijn niet zomaar collega's die even met elkaar een project klaar moeten maken, zeg maar.
Ja.
Maar ja, we zijn wel echt wel een bijzondere groep mensen die het heel leuk vinden met elkaar en daarnaast met elkaar werken.
Ja, je vertelt net over dat het bedrijf toch een andere richting opgaat. Dat is toch ook op een of andere manier, dat is niet zonder risico's, want het is allemaal nieuw en spannend. Uh-huh. Hoe maak jij dan jouw afweging als ondernemer? Hoe kijk jij naar dat soort dingen? Hoe pak je dat aan?
Nou, we hebben toentertijd heel erg gekozen van, en het zat, eigenlijk zat het al in basis al een beetje in mij. Van niet alles in hokjes en niet een manager die moet zeggen wat een ander moet doen. En we wilden juist heel erg het persoonlijk potentieel van de mensen naar boven laten drijven. En hoe doe je dat? Dat doe je door iemand in zijn kracht te zetten. Doordat diegene ook weet wat hij goed kan, maar ook voornamelijk ook weet wat hij niet goed kan.
Ja.
En dat met elkaar daar continu open dialoog over hebt. Dus dat hebben we gedaan. Dat was echt heel spannend. We hebben toen in 2016 hebben we een soort black box evenement gedaan, waar we letterlijk gezegd hebben, jongens, we laten alles los. We hadden toen een tijd het logo in allemaal stukjes gezaagd en bijna, ja, eigenlijk een soort van symbolisch het bedrijf aan de mensen gegeven.
Mm-hmm.
Om ja, ook heel erg het ondernemerschap bij al die mensen, zeg maar, te stimuleren. Dus we hebben nu zelfsturende teams. Ja, weet je, de risico's die ik ben heel erg van het vertrouwen. Dus zeker in het begin, ja, gewoon heel erg veel loslaten. Wel open blijven communiceren, maar voornamelijk heel veel loslaten. En dan zie je vanzelf dat er hele mooie dingen gebeuren. Natuurlijk, soms vallen er ook wel dingen van de wagen. Maar als je met elkaar daar open over blijft communiceren, dan is dat wat het is.
Zie jij daar dan wel de risico's in? Of zie jij dan vooral de kansen daarin?
Nee, vooral de kansen. Ja. Ja, mijn vader was al heel erg. Die zei van, ja, maar Kim, je moet dit toch controleren? En je moet toch dit... Nee, dat gaan we dus niet doen. En we gaan dan ervaren hoe dat gaat zijn. Gaan we inderdaad veel vaker fouten maken? Of gaan we. En in praktijk blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Als mensen het vertrouwen krijgen en eigenlijk ook hun de kans krijgen om zelf na te denken en om zelf keuzes te maken, natuurlijk in afstemming met elkaar.
Mm-hmm.
Ja, dan presteren mensen eigenlijk veel beter. En heb je die risico's dus eigenlijk ook niet.
Nee.
Kijk, we hebben toen. Een van de dingen die we dus met de nieuwe visie heel belangrijk vonden, is dus inderdaad die work-life balance.
Ja.
Je kan een contract hebben voor 40 uur, maar ja, uiteindelijk is het heel erg belangrijk dat het werk wat je hebt, dat klaarkomt. Of dat dan hier is, of het is thuis. Daar stonden we voor corona ook al heel erg open voor. Dus er waren toen de tijd ook al heel veel mensen die ook al thuis werkten. En uiteindelijk is dat in afstemming, dus dat was helemaal prima. Dat is natuurlijk in coronatijd nog veel, ja, toen werkten we allemaal thuis, behalve eigenlijk de mensen die achter in de fabriek zitten.
Ja.
Maar ja, weet je, voor vrouwen, het is echt wel even anders. En ik denk dat vrouwen voelen zich altijd heel erg verantwoordelijk voor alles. Dus wat er thuis gebeurt, wat hier op de zaak gebeurt. Die vinden dat ze al de ballen hoog moeten houden.
Ja.
Ik denk dat dat voornamelijk hem daarin zit. Dat is soms best wel pittig.
Maar kun je iets vertellen over jouw thuissituatie?
Ja, zeker. Ik heb twee kids. Dit jaar gescheiden. Dus dat is... Helaas. Ja. Maar ja, uiteindelijk is dat dan ook weer een uitdaging. Want ik had het allemaal redelijk goed georganiseerd thuis. Ja, en als dan je partner wegvalt, dan moet je dat even weer dus opnieuw die ballen hoog gaan houden. Maar ja, het gewoon goed organiseren.
Ja.
Dat is wel erg belangrijk. Ook proberen om dus niet overal ja op te zeggen. Ook 's avonds, je kan heel je week vollen met allemaal etentjes. Maar dat is ook niet... Daar merk ik van ook, ja, daar word ik zelf ook onrustig van.
Ja.
Dus goed die balans daarin in zoeken. En ook wel goed naar je lijf luisteren. Van joh, kan je dit allemaal nog aan of loop je jezelf voorbij? En en als dat niet zo is, dan moet je eventjes even een beetje gas terugnemen.
Maar je hebt ook nog eens de verantwoordelijkheid over zo'n enorm bedrijf als dit. Hoe manage je dat dan?
Nou ja, ik dacht al dat ik niet zo gestructureerd was, maar dat ben ik eigenlijk toch stiekem wel. En dat gebeurt wel redelijk in mijn hoofd en natuurlijk ook in mijn agenda. Hou ik dat gewoon bij. Ik heb ook echt hele lieve ouders en lieve ex-schoonouders die ook heel veel opvangen. Dat is ook wel echt wel heel erg belangrijk. Dus ja, de juiste mensen om je heen verzamelen die je uiteindelijk gewoon kunnen helpen. Want ik kan dat niet helemaal alleen.
Nee.
En dat is dus thuis zo, maar dat is hier ook. En wat wel heel erg scheelt is dat we natuurlijk heel veel zelfsturende teams hebben. Dus mensen hebben mij niet speciaal nodig om keuzes te maken. De teams kunnen zelf keuzes maken. En als ze mij in willen vliegen voor iets, nou dan ben ik er en dan kunnen ze me altijd bellen.
Ja.
Maar ik ben niet nodig om de projecten goed te doen. Want dan doen ze allemaal supergoed en veel beter dan dat ik dat zou kunnen.
Kim heeft het familiebedrijf dus naar haar eigen visie ingericht. Meer naar moderne maatstaven wellicht. Want ook een bedrijf dat al 60 jaar bestaat, groeit door. Maar misschien is groei aan zich geen doel op zichzelf voor een familiebedrijf. Want gaat dat niet veel meer organisch? En hoe financiert een familiebedrijf groei?
Uiteindelijk wil ik gewoon hele mooie dingen maken met een hele fijne groep mensen die wij hebben. En is het voor mij heel belangrijk wat ik onderaan de streep hou. En ik hoef niet per se naar de 50 miljoen te groeien. Dat zit zeker niet in mijn ambitie.
Want qua financiering dan, ja, je hebt het over aandelen. Maar voor de rest is het allemaal gewoon organisch gegroeid dus.
Ja, het is allemaal organisch gegroeid. En ik denk dat dat ook wel bij een familiebedrijf vaak zo is. Dat is heel anders. En alles wat wij doen is voor de lange termijn. Dus die lange termijn, als er een groei is dat, gaat dat ook gestaag en gaat dat gewoon, weet je, gaat dat naar de lange termijn toe. En ik denk dat een ander soort bedrijf gewoon toch wel vaak korte termijn sprints wil maken. En dus daar ook voor korte termijn langer een geldinjectie nodig heeft. En dat is bij ons, we hebben daar een andere visie op.
Ja. Nou zijn er natuurlijk ook bedrijven die dit soort ondernemingen misschien gewoon heel interessant vinden. Ja. Neem private equity partijen, dat soort partijen. Ben je al wel eens gebeld? Ben je wel eens benaderd? Want ik kan me zo voorstellen dat dit een lekker hapje is, om het zo maar even te zeggen.
Nou, ik ben zeker wel eens benaderd. Maar ja, ik zie dat gewoon, ik zie dat gewoon helemaal niet voor me. En ik ben natuurlijk, ik ben nu 43. Misschien is dat over, als ik 50 ben, is het misschien anders. Maar ja, Ik denk dat dit bedrijf heel erg zijn waarde heeft door de familie die we zijn. En dat gaat echt wel heel anders worden als daar een vreemde eigenaar in komt. Maar goed, ja.
Wat is dan wel het doel van je? Want je zei net, groei is niet per se het doel. Wat is dan wel jullie doel?
Het doel echt is dat wij hier toch echt het team. En de zelfontplooiing van de mensen die hier zitten. En dat we met elkaar mooie dingen maken.
Ja.
Dat is het. En dat de ene keer, nu is het al heel lang dat we voor merken werken. En dat we mooie winkels mogen maken. Maar dat kan ook zomaar een fiets zijn. Of het kan misschien ook wel een houten huisje zijn. Het kan dus wat dat betreft echt van alles zijn. Maar als we,
dat is meer doorontwikkeling van jullie als product eigenlijk.
Ja, dat is wel. En misschien, weet je, wat ik wel echt wel heel tof lijkt, is dat wij, en dat is misschien dan wel meer een langetermijn doel, is dat wij als Chai zelf ook een merk worden. Met eventueel producten die dus daarbij horen.
Ja.
Dat lijkt me wel heel erg vet. Maar op dit moment werken we voor de klanten waar we mooie producten voor maken. Maar hoe tof is het als je dadelijk als bedrijf, als merk, ook eigen producten op de markt kan brengen.
Chai werkt dus voor wereldwijde topmerken. Merken die zich continu moeten vernieuwen om in de smaak te blijven van de doelgroep. En dus ook hun eigen uitingen weer moeten aanpassen. Kassa voor Chai. Want dat vraagt weer om een andere doorvertaling naar de winkelvloer. Maar is dat wel duurzaam? En is Kim hiermee bezig? Ben jij bewust van duurzaamheid in je onderneming?
Ja, heel erg. We zijn ons daar heel bewust van. Want eigenlijk wat wij maken, wij maken producten waar producten van merken op gepresenteerd worden. En wij hebben baat bij als die producten vaak wisselen.
Ja.
Want dan heb je uiteindelijk dus inderdaad meer omzet. Bijvoorbeeld voor een Samsung, als zij een nieuwe guideline hebben. Ja, dat is voor ons heel erg leuk. Want dan kan je daar
weer opnieuw beginnen.
Ja, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Alleen we zijn natuurlijk wel heel erg van bewust van uiteindelijk gooi je dus de dingen die dus dan in de winkel staan, die gooi je dan ook weer weg. Dus hoe ga je daar uiteindelijk mee om? Is het ook best wel lastig om die... We hebben natuurlijk, ja, je kan kijken naar hergebruik. Je kan zeg maar afval natuurlijk op een goede manier scheiden. Ook zeg maar dus inderdaad van zo'n meubel. Maar dat blijkt toch best wel heel erg ingewikkeld. En we doen daar echte dingen in die wij op dit moment kunnen. Alleen we zijn er nog lang niet ver genoeg in. En als je dus over doelen hebt voor volgend jaar, staat dat echt hoog op de doelenlijst. Ook misschien wel, ook wel in gesprek om bijvoorbeeld te kijken dat je toch iets van een duurzaamheidsconsultant of specialist, al is het tijdelijk, weet je, in dienst kan nemen om daar dus echt de focus op te hebben. Want wat we wel heel erg merken, we hebben wel een 20-30 groep... Mm-hmm. Die met elkaar bepaalde zaken tegen het licht houdt. Alleen dat zijn allemaal mensen die natuurlijk naast zeg maar die groep al hun andere taken ook hebben en hun andere rollen hebben. En dan zit er toch te weinig focus op. Dus we zijn nu aan het kijken van, kunnen we nou niet iemand daar echt 100% verantwoordelijk maken, zodat je dus sneller stappen kan maken.
Maar dan neem je het wel heel serieus.
Ja, zeker. We nemen het zeker serieus. Ja. Maar het is ook, je kan niet meer je ogen daarvoor sluiten.
Nee. Nee, ja, oké. Okay. Maar dat maakt het ook waarom het zo'n zeg maar beladen onderwerp is tegenwoordig. Ja. Dat je daar.
Alleen soms is het lastig, waar moet je beginnen? En dat merk ik ook wel van, ja, en hoe ga je daar dan, weet je, hoe ga je daar dan iets over communiceren of niet? En dan zeg je, nee, maar we zijn nog lang niet zo ver. Ja, dat snap ik. Maar juist het proces is ook hartstikke interessant, want niemand is al daar. Weet je, en om daar te komen maak je fouten en moet je dingen uitproberen. En juist dat proces is ook heel erg interessant. Dus ik ben juist voor om daar eigenlijk over te communiceren.
Ben jij er wel van bewust? Want je zegt net al van, nou ja, als Samsung weer nieuwe guidelines hebt, dan kunnen we helemaal opnieuw beginnen. Ben je er dan ook van bewust dat jouw sector niet per definitie een hele schone sector is?
Ja, zeker. Dat is ook zo.
En hoe weet jij hoe concurrenten van jou daar naar mee omgaan en naar kijken? Is dat iets wat je meeneemt?
Ja, nou kijk, wat is... Ik denk dat de concurrentie een beetje met hetzelfde ding zit. En natuurlijk proberen we in de projecten ook echt wel te kijken van hoe kan je dus bijvoorbeeld naast... hoeveel verschillende materialen gebruik je? Kijk, als je in een presentatie heel verschillende materialen gebruikt, van metaal tot hout, tot glas, dan moet je heel veel afval scheiden. Als je dat weer van één materiaal maakt, dan kan je dat weer makkelijker recyclen, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, dat ziet er dan weer niet zo lekker uit. Dus je maakt er altijd wel een afweging van hoe, weet je, wat is daarin dan belangrijk en hoe ga je daarmee om? Je moet er altijd de klant bij nodig, want wij kunnen hele mooie dingen designen, maar uiteindelijk als een klant dat niet mooi vindt,
Dat
ook nog eens. En dat is wel heel grappig. Ik merk wel dat vaak bij de eerste briefingen dat klanten altijd zeggen, ja, dat moet duurzaam, het moet dit en dit en dit. En dan eigenlijk probeer je een paar dingen en dan vervolgens dan sijpelt dat ook uiteindelijk weer weg. Mijn doel is wel echt om volgend jaar, en daar zijn we natuurlijk gesprekken nu al mee bezig, echt met één of twee klanten echt bepaalde projecten op te pakken waar we dus dat heel erg vasthouden. En ik wil heel graag met onze designs, als we dus designs, designs designen maken, dat wij, en dat is dan wel proactief, naast bijvoorbeeld de initiële briefing die dan een merk heeft, dat wij zeggen van oké, jongens, als dat kan zo zijn, maar dit zou ook een advies kunnen zijn wat duurzamer is. En dat je dat eigenlijk synchroon naast elkaar laat lopen. Al is het alleen maar om die merken te inspireren wat er ook kan. Ik wil niet zeggen dat ze dat dan misschien kiezen. Misschien helemaal niet. Maar ik geloof wel dat wij de taak hebben om die merken daarin te adviseren.
Ja, maar stel nou dat je dus, want ik zei net al, je neemt het serieus, want je bent aan het kijken wie daar dedicated op kan. Dan maak je dus eigenlijk extra kosten.
Ja.
Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want het zijn wel kosten.
Ja, maar als dat nodig is om een langer termijn daar wat uit te halen, dan...
Dan maakt dat niet uit.
Zeker niet. Nee, ik heb ook we hebben iemand fulltime in dienst en dat is eigenlijk de coach van ons allemaal. Hij zorgt ervoor dat je contact kan maken met jezelf, contact kan maken met je collega en dat de teams met elkaar in contact zijn. Dat is gewoon eigenlijk een bedrijfscoach, laat ik het zo zeggen.
Ja, intern?
Intern. En die zit fulltime, is die in dienst. En ja, die...
Okay.
Die is, kijk, maar die zorgt er wel voor dat de mensen zich goed voelen en dat de mensen met elkaar op een goede manier kunnen samenwerken.
Ja.
Maar in basis, als ik het naar kosten zou moeten rekenen, ja, dan levert die niet één op één gelijk iets
nee,
op.
Nee. Is niet declarabel, maar wel,
nee,
maar
zeker
wel
niet.
Pure winst voor je bedrijf eigenlijk.
En dat is natuurlijk met zo'n duurzaamheids... ja, specialist, is dat hetzelfde.
Hey, en social impact, hè? Ook een containerbegrip, maar dat gaat niet alleen om duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld over inclusiviteit of gelijkheid.
Ja.
Dat is tegenwoordig ook natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Hoe is dat bij jullie geregeld? Hebben jullie een beetje een soort 50-50 verhouding tussen mannen en vrouwen? Of hoe...
Ik denk dat wij redelijk... van mij mag er nog iets meer verschillende culturen binnen het bedrijf zijn. Ik zeg altijd wel, we zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dus dat is sowieso, denk ik, net even wat anders. En allemaal verschillende soorten mensen. En dat vind ik juist hartstikke leuk. Ik merk wel dat sinds ik hier hier de CEO ben, dat er steeds meer vrouwen bij komen. Dat vind ik juist heel erg fijn, want ik vind het heel fijn om met vrouwen te werken. Dus iets meer culturen zou ik nog wel leuker vinden. Maar die moet je uiteindelijk ook wel op gesprek krijgen. En dat is dat blijft toch soms wel nog wel lastig. Want ja, zoals we allemaal weten, is ook natuurlijk de arbeidsmarkt op dit moment heel krap.
Ja, dat is aardig oververhit. Ja,
en dan ben je op een gegeven moment ook wel blij dat je denkt, ik heb gewoon de juiste, ik merk dat ik de juiste persoon binnenkrijg voor deze rol die we zoeken. Ja. Dus daar heb je ook niet altijd even keuze in.
Nee, maar dat is wel iets wat je aandacht krijgt, neem ik aan.
Ja. Ja, zeker. En vanuit oudsher hadden we vroeger echt wel hele grote community Chinezen hier ook wel werken. Die zijn op een gegeven moment veel met pensioen gegaan, wat minder. Maar ik zou wel wat iets meer cultuur willen hebben nog hier.
Ja.
Andere culturen.
Andere culturen,
ja. Zeker.
Nou, je bent ondernemer, dan bouw je ook vermogen op. Hoe ga je dan met dat vermogen om? Zijn dat er bijvoorbeeld ook duurzame aspecten die dan een rol gaan spelen?
Ja, op dit moment is het natuurlijk zo dat we gewoon heel veel in het bedrijf ook laten.
Ja.
En daardoor dus ook je groei, duurzaamheid en groei. En je met je duurzaamheid ook bezig bent. We zijn nu ook heel erg aan het kijken. Ik heb vorig jaar ook het pand ook voor de helft gekocht. En met het pand zijn we ook heel erg aan bezig van hoe kunnen we nou dat verduurzamen? Want het pand is 35, 40 jaar oud. Ja, ook daarin moeten we echt wel onze slagen maken.
Ja.
Wat op dit moment niet zo is. Je bent natuurlijk nu wel heel erg aan het energie aan het besparen.
Ik wou zeggen, dat zou wel een aardige energierekening worden dan. Ja.
Ja, zeker. En ook we hebben ook nog machines werkend achterstaan. Maar dat zijn allemaal wel hele oude machines. En als je mij zou vragen, ga je die dan vervangen als die kapot gaan? Nee, die ga ik op dat moment niet vervangen. Er staat een vacuümvormmachine. Dat ding is hartstikke groot en heel... Maar ik heb niet voldoende werk om die 100% draaiende te houden, zeg maar.
Ja.
Dan gaan we daar op een andere manier naar kijken. We hebben een kleine metaalbewerkingsafdeling of plek. Ja, ook die gebruikt weer heel veel gas. Maar we kijken dan wel van laten we dan in ieder geval zorgen dat we als we gaan poedercoaten, dat we alle kleine dingetjes bij elkaar doen, dat we dat in één keer doen. Dus dat niet heel de dag dat ding aanstaat.
Ja.
Dus op die manier zijn we daar zeker wel heel erg mee bezig. Iedere maand hebben we monthly, waar heel het bedrijf bij elkaar komt, waar ik de cijfers deel met elkaar. En waar ik ook heel erg bewust maak van zeker ook, wat er nu met het klimaat gebeurt en wat daar natuurlijk ook wat voor kosten daarbij horen. Dat is denk ik wel heel goed ook om dat bewustzijn wat meer te krijgen. Ja.
Ja. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Tot slot, wat is de belangrijkste tip die je kunt geven aan andere vrouwelijke ondernemers die op dit moment ook willen doorgroeien?
Ja, ik denk dat, we hadden het in het begin altijd een beetje over mannelijke kwaliteiten en vrouwelijke kwaliteiten. Want ik geloof dus heel erg dat je als vrouw je vrouwelijke kwaliteiten moet koesteren en dat je daar echt voor moet gaan. Maar die mannen hebben natuurlijk ook kwaliteit. En die kwaliteiten heb je als vrouw ook. En ik geloof heel erg dat je die balans moet houden. Dus de ene kant, meer de vrouwelijke kant. Maar aan de andere kant ook zeker mag je af en toe ook je ballen tonen en gewoon laten zien dat je erbij hoort. Ja, want dat is het wel gewoon.
Op z'n Rotterdams gezegd.
En daar ben ik gewoon wel heel erg voorstander van. Dus gewoon die juiste balans voor jezelf zoeken daarin. En dan is het gewoon altijd goed.
Oké, dankjewel. Dit was The Guide, een podcast van ABN AMRO. Met The Guide laten we vrouwelijke ondernemers aan het woord over alle facetten van ondernemerschap. Ben jij benieuwd naar andere afleveringen? Abonneer je dan op deze serie. Of ga naar financialfocus.nl om het boek The Guide gratis te bestellen.